Gemeente, voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op. De scholen gaan weer beginnen. Sommigen van u zijn misschien nog pas weg geweest, op vakantie geweest met de kinderen, mogelijk. En pas weer thuis gekomen. En ik weet niet hoe u dat gedaan hebt. Hoe u met vakantie geweest bent. Sommigen zijn van u misschien wel aan het kamperen geweest. Dat is ook een veel voorkomende manier waarop mensen uitgaan en vakantie houden. Dat ze een poosje gaan kamperen. Sommigen vinden dat heel leuk. Kinderen kunnen dat ook heel leuk vinden. Ze kunnen daarvan genieten. Het weer moet natuurlijk wel meezitten. Maar als het een beetje gaat, dan is dat ook best aantrekkelijk allemaal. Althans, voor een korte tijd. Voor hooguit een paar weken. Je moet er toch niet aan denken dat je altijd in een tent zou moeten wonen. Dat je geen huis zou hebben. En er zijn nogal wat mensen op de wereld die in tenten, kampen wonen. Als vluchteling. Omdat er rampen plaats hebben gevonden. En die dan ondergebracht zijn in van die tentenkampen, want er zijn geen huizen voor die mensen. En ze zouden zo graag een huis hebben. Een tent is leuk als je ook nog een huis hebt en als je er een poosje in kunt verkeren. Maar een huis is natuurlijk eigenlijk toch onmisbaar. Dat is niet te vergelijken met een tent. En dan gaat het vanmorgen, gemeente, ook over een huis en over een tent. Althans, in onze tekst wordt gesproken over een tabernakel. Het aardse huis, deze tabernakels. Dat is een tent. Dan moet je niet denken aan de tabernakel waarin de Here woonde. Dat was ook een tent. Voordat er een tempel gebouwd werd, een vast huis voor de Here in Jeruzalem, was er eerst de tabernakel, maar dat was in feite een tent. En zo woonden ook Abraham en Isaac en Jacob in tabernakelen, in tenten. En zo wordt ons aardse huis hier vergeleken met een tabernakel, met een tent. En daartegenover staat een hemelshuis in onze tekst. Een gebouw van God dat niet met handen gemaakt is. En die vergelijking van morgen, die wil ik aan u voorhouden. Het aardse huis en het hemelse huis, dat is het thema. Het aardse huis en het hemelse huis. We letten op hoe vergankelijk ons aardse huis is. Hoe heerlijk het hemelse huis is. En hoe zeker de geloofsverwachting is. Het aardse huis en het hemelse huis. Hoe vergankelijk ons aardse huis is. Hoe heerlijk het hemelse huis is. En hoe zeker de geloofsverwachting is. Paulus, die dit schrijft, gemeente, de apostel, de gezant van de Heer Jezus Christus, schrijft aan de Korintiërs en via de Korintiërs en de mensen die in Achaïe wonen, schrijft hij ook aan de kerk der eeuwen, ook aan ons, ook aan u en mij, dat ons aardse leven eigenlijk maar het bestaan is van een tent. Een tent is een tijdelijke woning, die sla je voor een poosje ergens op. En zo is het ook met het aardse leven van u en van mij. Dat is maar voor een tijd. Dat is niet voor altijd bedoeld. Ja, zo was het oorspronkelijk wel. Maar sinds de zondeval hebben we allemaal maar voor een tijd hier een plekje op aarde. En daar komt een keer een eind aan. Het is tijdelijk. En het is ook heel kwetsbaar. Dat aardse leven. Net als zo'n tent. Zo'n tabernakel. Als er een storm komt. Als er zware regens komen, houdt die tent het wel. Houdt die tabernakel het wel. Heel kwetsbaar als je in een tent woont. Dat hebben mensen misschien ook wel ondervonden in de afgelopen vakantieperiode. Als er veel regen was, of als de boel onderliep, of als het stevig waaide. Dat zo'n tent maar eigenlijk heel zwak is. Je kunt een hele prachtige tent hebben en je kunt hem nog zo mooi en leuk inrichten. Maar het is en blijft een tent. Een zwak ding. Voor een poosje en het is heel zwak. Nou, dat is nou uw en mijn leven, gemeente. Het is maar voor een poosje en het is heel zwak. En Paulus die merkt dat ook in zijn eigen leven. Hij spreekt in het voorafgaande over de dood die in hem werkzaam is. Hij wordt omwille van de Heer Jezus steeds naar het leven gestaan. Hij moet heel wat verdragen, heel wat verduren, heel wat meemaken. En er zal een keer een einde aan zijn leven gaan komen. Hij ondervindt dat. Hij ondervindt dat. Hoe het allemaal zal gaan, weet hij natuurlijk niet. Maar hij weet wel dat zijn leven heel kwetsbaar is. Dat hij maar een vergankelijk, een zwak mensenkind is. En hij weet, gemeente, dat ons aardse huis, ook zijn aardse huis, deze tabernakel, een keer gebroken wordt. Dat gaat een keer gebeuren, zegt hij. Ons aardse huis wordt een keer gebroken. En dan moet u niet denken aan dat afbreken van mensen die een tent hebben. Dan zeggen ze, het is nou weer voorbij. En dan halen ze die tent uit elkaar en die bergen ze netjes op. Dat doek vouwen ze in elkaar en de stokken doen ze bij elkaar. En de lijnen die rollen ze op. Maar dan hopen ze over een poosje daar weer gebruik van te maken. Maar als Paulus hier spreekt over het feit dat die tent ons leven een keer gebroken wordt, gemeente, dan is dat niet dat netjes afbreken van een tent zoals dat gebeurt na een vakantieperiode, maar dan is dat, gemeente, werkelijk een afbraak. Dan is dat een vernietiging. Dan is dat een verwoesting. Dat kan dat woord ook allemaal betekenen. Ons aardse huis, deze tent, wordt een keertje gebroken. Daar komt definitief een einde aan dat aardse leven en dan kun je het niet meer herstellen. En dan is er hier geen nieuw begin meer. Dat is de werkelijkheid. Hoe mooi ons aardse leven ook kan zijn, hoe verspoedig het voor een poosje ook kan zijn, hoe aangenaam het ook misschien ook kan zijn, hoeveel plezier u misschien ook in het leven kunt hebben, ook al geniet u misschien van voorspoed en van rijkdom en heb je een prachtig huis. Maar het wordt een keer afgebroken. Grondig. Tot de bodem. Kijk, dat gebeurt. Hoe mooi ook en hoe sterk het ook lijkt, het wordt een keer afgebroken. Dat gebeurt ook met de gelovigen. Gelovigen vormen daarin geen uitzondering. Zij onderscheiden zich hierin niet van de wereld. Ook hun leven is tijdelijk en het is zwak en het wordt een keer afgebroken. Ons huis wordt een keer afgebroken, zegt Paulus. En is dat iets, gemeente, wat al tot u en tot jou is doorgedrongen? Is dat iets waar jij rekening mee houdt? Waar u op voorbereid bent? Of stopt u dat weg en houdt u daar geen rekening mee en denkt u dat zal nog wel heel ver weg zijn? En ook al bent u misschien nog al oud geworden, dan kun je dat nog steeds voor je uitduwen en daar niet aan denken. Maar als je jong bent, Ja, dan kunnen we zo denken, hè, dan dat we nog heel veel tijd, dat we nog heel veel jaren hebben en het is niet zeker. Het is helemaal niet zeker. Ook jonge mensen kunnen zomaar plotseling worden weggenomen of zomaar ook ernstig ziek worden en al jong komen te sterven. Weten we dat echt? Weten we dat dit leven maar tijdelijk is? Weten we dat het eigenlijk maar een tent is? Het leven in een tent. Een tabernakel. Zwak. En voor een poosje. Ja, maar maakt dat je niet heel somber? Maakt dat je eigenlijk niet heel neerslachtig als je daar nou aan moet denken? Maakt dat je niet depressief, want ieder moment kan een mens sterven. Nou, het maakte Paulus niet somber, gemeente. Integendeel, hij zegt zelfs in dit gedeelte dat hij altijd goede moed heeft. We hebben dan altijd goede moed, schrijft hij. Dat is wat. We hebben altijd goede moed. Wij vertragen niet, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig, zegt hij. Als zijn aardse huis wordt afgebroken, deze tabernakel, deze tent, dan heeft hij wat anders. Dan houdt hij wat over. Dan komt er iets voor in de plaats, gemeente, wat niet te vergelijken is met wat hij hier had. Dan is daar het hemelse leven. Dat de Heere hem beloofd heeft en allen die van de Heere zijn. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, zegt de apostel. En dat is geen tent. Dat is geen prachtige tent zelfs. Dat is niet een hele duurzame tent. Maar dat is een gebouw. Een gebouw, gemeente, wat neergezet is om dat te blijven staan. Wat stevig is, dat de tijd verduurt. Wat gemaakt is volgens een bepaald bestek, volgens een bepaald plan, uitgevoerd is. Een stevig fundament heeft, waarin alles zit wat erin moet zitten. Een gebouw. Zo stevig en zo mooi en zo ruim, gemeente. Niet te vergelijken bij dat aardse tentje waarin de apostel nu verkeert in het leven hier op aarde. Als deze tabernakel wordt gebroken, dit aardse huis, hebben wij een gebouw van God, zegt hij, van God. Hoe komt hij eraan? Hoe komen Gods kinderen eraan? Dat is niet hun prestatie. Dat hebben ze niet voor de zekerheid vast opgetrokken in eigen kracht. Dat is het werk van de Heere, gemeente. Dat is Gods gave ook, die ze van hem krijgen. Dat is Gods genade. Een huis van God. Daar zit niks bij van Paulus zelf. Dat is een en al genade van de Heer. Een huis van God. Een huis niet met handen gemaakt. Niet met handen gemaakt. Daar is geen mensenhand aan te pas gekomen. Er zijn geen bouwvakkers in bezig geweest. Nee, dat is niet met handen gemaakt. Het is ontworpen door God de Vader zelf. Het is door hem uitgedacht in de eeuwigheid. Het is door hem ook werkelijkheid geworden. Het is door hem gebouwd. De Heer Jezus Christus heeft er zelf met zijn bloed het fundament voor gelegd. Het is het werk van de drie enigen, van Vader, Zoon en Heilige Geest. Waardoor dat huis, dat gebouw in eeuwigheid zal rijzen. Eeuwig. Eeuwig staat er. Eeuwig in de hemel. Niet met handen gemaakt. Alles wat met handen gemaakt wordt. Dat wordt een keertje afgebroken. Maar eeuwig in de hemel. Daar komt nooit meer een eind aan, gemeente. Dat wordt nooit meer afgebroken, nooit meer verwoest, nooit meer bedreigd, nooit meer raakt het in verval. Daar is geen zonde, daar is geen gebrek, daar is geen tand destijds, daar is niets dat tot afbraak leidt tot de dood. Eeuwig in de hemelen. In de hemelen. Dat wil zeggen bij God. Dat is toch waar God woont. Dat is bij hem. Dat is in zijn nabijheid. Dat is onder zijn hoede, in zijn gemeenschap. Dicht bij de Heer. Daar is het goed, gemeente. Het is het Vaderhuis. Het Vaderhuis met zijn vele woningen waar de Heer Jezus heen is gegaan. Om plaats te bereiden voor al de zijnen. Hij is daar reeds in die heerlijkheid. In dat gebouw van God. Om plaats te maken voor zijn volk. Oh, wat moet dat goed zijn, gemeente. Niet alleen maar dat het een gebouw is. Niet alleen maar dat het altijd zal blijven staan. Niet alleen maar dat het nooit zal vergaan. Maar dat de Heere daar is. Dat God daar gekend wordt. Van aangezicht tot aangezicht. Dat de Heer Jezus Christus daar is. De koning. De zaligmaker. Die hen heeft lief gehad. Je kunt er nu al naar verlangen om bij de Heere te zijn. Mag dat bij u ook al zo zijn? We hebben gezongen aan het begin van de dienst, Psalm 84. Niet waar? Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. O, dat huis van God, dat was nog maar het aardse huis van God. Dat was nog maar een afbeelding van het hemelse gemeente. Die psalmdichter die verlangde daarnaar, wat is het goed om bij de Heere te zijn. Wat moet het dan zijn om straks werkelijk bij de Heere te zijn. Niet maar bij de tabernakel, niet maar bij de tempel of niet maar in de kerk. Ja, daar kun je al wat dichter bij de Heere zijn. Daar wil de Heere al spreken, daar wil de Heere al laten proeven en smaken dat hij goed is. Maar daar is de volkomenheid, daar is de volmaaktheid, daar schort er niets meer aan. Daar is hij alles in allen. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, hebben we gezongen. Ja, wonen in uw huis. Wonen in uw huis. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, zegt de dichter van Psalm 27. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Herkent u dat nou? Herkent u daar nou iets van? Ja, om straks bij de Here te zijn, om straks voor eeuwig bij de Here te zijn, om straks een plaats te ontvangen in dat huis, in dat gebouw van God, in dat vaderhuis met die vele woningen, om in de nabijheid van de Here God, van de Here Jezus Christus te zijn, vol voor eeuwig van zijn geest. Ja, moet er nu toch al in beginsel iets daarvan zijn in ons hart, in ons leven. Het is nergens beter dan bij de Heer. Ik wou liever aan de dorpel van het huis van de Heer dan lang te wonen in de tenten van de goddelozen. Herkent u dat? Hoe zal dat zijn? Hoe heerlijk het hemelse leven is. Gemeente, niemand die het nu kan zeggen. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. Het is in geen mensenhart opgeklommen. Maar het zal mooier zijn, rijker zijn, beter zijn. Het zal al onze gedachten te boven gaan. Hoe heerlijk, hoe goed is die toekomst, is dat wonen bij de Here. Bij de Here in te wonen, bij de Here in te trekken, bij de Here thuis te komen. Dat gaat alles te boven, gemeente. Ja, en dan wil ik u ten slotte wijzen op die zekerheid waarin Paulus spreekt. Want dat komt er toch wel heel erg uit in dit woord, gemeente, in deze tekst, in 2 Korinthe 5 vers 1. He, want dan zegt hij, want wij weten dat ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wij weten het en wij hebben het, zegt de apostel. En dat zegt hij niet op een eigen wijze en dat zegt hij niet op een hoogmoedige manier, gemeente, van die mensen die zich op de borst slaan en die zeggen, wij zijn het en wij hebben het. Want wij zijn zo goed en wij hebben het verdiend en wij komen daar vast en zeker, want wij horen erbij en dat blijkt wel, want wij doen er alles voor. Ja, zo dacht Paulus vroeger. Dat hij als Hebreeër uit de Hebreeën een streepje voor had. Dat hij bij dat bondsvolk hoorde, dat hij van de Farizeeën was, dat hij zo ijverig was, dat hij tegen alle vijanden, van wie dacht althans dat het vijanden van God waren, dat hij die wilde vervolgen. Dat hij zo ijverig was, die zich daarvoor inspande. Hij dacht daarmee hetzelfde doen en hetzelfde bereiken. En dat is, zoals u weet, hem allemaal uit handen geslagen. Toen had hij niks meer. Toen had hij een en al schuld tegenover Christus. Wie zijt gij, Heer? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Daar bleef niks meer van over. Van die eigen gerechtigheid. Van het fariseïsme, van het recht hebben. Hij wist het niet meer en hij had het niet meer. Hij moest blind geleid worden naar Damascus. En de genade van God moest hem verkondigd worden. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. En nou mag die Heer schrijven. Want wij weten, oh wat een heerlijk weten is dit, gemeente. Dat als ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. We hebben het niet misschien, het is niet hopelijk hebben we het. Valt het niet tegen straks? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, wij weten dat wij een huis een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt. Zo zeker, zegt hij dat, gemeente, zo zeker is het. En wie zijn dat dan, die wij? Wie zijn nou die wij? Wij weten, wij hebben. Sommigen denken misschien, ik weet niet of ze hier wel zitten, maar sommigen denken, dat zijn vast alle mensen. We gaan er allemaal naartoe. En sommigen denken zo tegenwoordig. En we gaan er allemaal naartoe. En je moet het wel heel bond maken, wil je daar niet komen? En daar heeft ieder mens toch recht op, hè? Als er iemand plotseling wordt weggenomen, dan zegt men, ja, hij is daar boven ergens. Hij ziet op ons neer of zo. Allerlei ideeën. Ook was men nooit geloven, opeens is het een sterretje in de hemel. Maar dat is niet wat de apostel zegt. Wij weten, wij hebben. Het gaat niet over alle mensen. Nee, gemeente. Hij gaat juist de wereld in, gedreven met de liefde van de Heer Jezus Christus. Omdat hij de schrik des Heren kent. Omdat hij de mensen wil bewegen tot het geloof, hebben we gelezen. De liefde van Christus dringt hem. Laat u met God verzoenen, dat is zijn boodschap, want anders loopt het niet goed af. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Omdat we wegdragen naar wat we hebben gedaan, het zij goed, het zij kwaad. Wij weten dat wij hebben. Wie zijn dat? Dat zijn al de heiligen aan wie Paulus schrijft in Korinthe en in Achaïe, die hij aanschrijft aan het begin van dit brief. De gemeente Gods. Dat zijn alle gelovigen, alle ware gelovigen. Op andere plaatsen, in alle tijden. Tot hen schrijft hij, richt hij zich. Allen die van Christus zijn. Want wij weten dat wij hebben. Nu zijn er oprechte kinderen van God. Ik ben ze vaak tegengekomen. In de loop van de jaren. Er zijn de oprechte kinderen van God die het niet zo sterk zullen durven zeggen als Paulus hier in 2 Korinthe 5. Mensen aan wie je alles, aan wie je in alle opzichten kon merken dat ze hem vreesden. Dat ze last hadden van de zonde, dat ze een behagen hadden om de Heere te dienen, om hem te kennen. Dat hun hart zich naar hem uitstrekte, dat ze de dienst van de Heere lief hadden. En als je hen de vraag zou stellen, zoals die aan Petrus werd gesteld, stelt, heb je de Heere lief, dan zouden ze het, als het erop aankomt, niet anders kunnen zeggen dan, u weet, Heere, u weet dat ik u lief heb. Oprechte kinderen van God, en toch, die op zichzelf zoveel zagen, met zichzelf zo in de knoop zaten, op hun zonde, op hun schuld, op hun armoede, op hun gebrekkige geloof, bang dat ze zich te veel zouden toe-eigenen. Als ze op zichzelf zagen, dan werden ze alleen maar onzekerder. Dan probeerden ze nog dit bij zichzelf te ontdekken en dat, en dan was er weer van alles wat natuurlijk daar weer tegenin gebracht kon worden. Want die zekerheid vind je nooit in jezelf. Het avondmaalsformulier, binnenkort hoopt u avondmaal te vieren, heb ik voor moeten lezen. En die zegt, dat zegt het ook zo prachtig, wij hebben geen volkomen geloof. En we hebben te maken met die boze lusten van ons vlees. En we begeven ons niet met zulk een ijver om de Heere te dienen, als hij waard is. dagelijks hebben met onszelf te strijden. Als je dan op jezelf ziet, dan zink je de moed in de schoenen en denk je, hoe kan het zo zijn en ben ik eigenlijk wel van u, Heere? Maar de apostel ontleent die zekerheid niet aan zichzelf, gemeente, of aan zijn apostelschap of wat dan ook. Hij zegt dit op grond van het werk van de Heer, op grond van zijn beloften, op grond van zijn woord. En dat is vast en dat is zeker. Het is het weten van het geloof. Het geloof kan klein zijn, dat is waar. En het kan gemengd zijn met twijfel. Het kan bestreden worden. Maar het geloof heeft zekerheid in zich. De Heere zegt het. Wat is een waar geloof? Dat ik alles voor waarachtig houd. Dat God in zijn woord heeft geopenbaard. En een vast vertrouwen. Een stellig weten. En een vast vertrouwen. Oh, wat komen we daar toch veel aan tekort aan dat geloof. Heb je er last van? En dan is het toch de taak ook van de dienaren van het woord om iedere keer weer te wijzen op de Heer Jezus Christus. Zie op Hem. Beleid aan Hem je zonde. Kom bij Hem met je zwakheid, met je gebrek, met je schuld, met je tekort, met je twijfel en met je bestrijding. Kom bij Hem. Hij zal u rust geven. Hij spreekt van genade. Hij spreekt vrij. Hij geeft moed. Hij geeft kracht. En er zijn ook mensen, geloof ik, gemeente, die er eigenlijk wat mee willen zijn in de gereformeerde gezindheid. Dat ze het zo zeker niet weten. Die achten anderen die vanuit de zekerheid spreken, die achten die anderen al gauw oppervlakkig. Nemen ze niet te makkelijk aan, bedriegen ze zichzelf misschien niet. Nou, zo ben ik niet. Ik neem het niet zo makkelijk. En die willen er wat mee zijn, dat ze het maar hopen en dat ze ermee bezig zijn en dat ze het heel ernstig nemen. Want die willen eigenlijk daarmee van de mensen gezien worden. In onze gezinden. Het is eigenlijk mensenvrees. In de beste situaties dan misschien nog. Mensenvrees dat een ander het zal veroordelen. Of het is nederige hoogmoed van kijk eens, ik neem het niet zo makkelijk. En ik weet het nog steeds niet zeker. Mijn hart gaat er wel naar uit, maar ik weet het nog steeds niet zeker. Nou, als je daar nou wat mee wil wezen, gemeente. Houd daar dan alsjeblieft mee op. Bekeer je daar nou toch van. Want echt, het is niet tot eer van de Heer en het is ook niet naar de wil van de Heer. En het is ook niet jaloersmakend voor anderen. En als we onszelf maar wat op de been houden van ja, ik neem het wel ernstig en maar ik weet het niet zeker. Kun je daar nou de eeuwigheid mee aandoen? Dat kan ook oppervlakkig zijn hoor. Dat kan heel oppervlakkig zijn. Dat je een soort houding overeind houdt. Een soort vrome houding. Kijk, dus er is verschil. Onder de mensen. Mensen die je echt tobben. En mensen die er een vrome mee willen uithangen. Maar wie mogen het nou weten en wie mogen het nou hebben, gemeente? Nou, dat zegt toch het verband. Wat zegt de apostel in het vervolg? Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Daardoor worden die mensen nou getypeerd, daardoor worden ze gekenmerkt. Wie zijn het nou die mogen weten, die kunnen weten en die het hebben? Dat zijn diegenen die in deze zuchten. Wij zuchten in deze tent, zolang we hier in deze tabernakel zijn. We zijn er nog niet en we verlangen er zo naar. Mensen die een verlangen hebben om naar dat wat God beloofd heeft. Mensen die niet meer kunnen aarden in het leven hier op aarde vol zonden en vol gebrokenheid. En hun hoop op de Heer Jezus gevestigd hebben. Mag ik u maar kennen, Heer? Mag ik maar bij u zijn? In vers 5 zegt de apostel, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons ook het onderpand van de geest heeft gegeven. De Heere is al aan het werk in hun leven. De Heere bereidt hen erop voor, om straks in dat huis te komen. De Heer Jezus is daar plaats aan het maken, maar de Heer bereidt hem hier op aarde er ook al op voor. En hij heeft dan ook het onderpand van de geest aan de zijnen gegeven. Die geest is werkzaam in hen. Die geest doet hen zuchten. Die geest maakt dat ze een afkeer hebben van de zonde. En die geest maakt dat ze een vermaak hebben in de geboden van de Heer, in de dienst van de Heer, in het woord van de Heer. Kijk, en die geest is nou het onderpand. Ik weet niet of u weet wat een onderpand is, maar als je een afspraak hebt en als er dan een onderpand wordt gegeven, dan is dat een soort garantie, hè? Van kijk, dit hebben we met elkaar afgesproken, dit staat zwart op wet en hier heb je een onderpand. Je hebt een vooruitbetaling bijvoorbeeld, hè, als je iets duurs koopt, dan moet je alvast wat betalen. Nou, dan weet natuurlijk de verkoper dat die klant, die komt wel terug, want die heeft al de helft of iets, of in ieder geval een flink bedrag betaald. Nou, en zo is die Heilige Geest is ook een onderpand. De Heere geeft de zijnen hier zijn geest. Ze zijn nog niet bij hem. Ze zijn nog niet bij hem thuis. Ze zijn nog niet boven. Maar er is iets van het nieuwe leven reeds nu. En dat is ook te merken. Dat is te merken. Ze worden voorbereid door God. En de geest werkt en woont in hen. De volgelingen van de Heer Jezus gaan lijken op de Heer Jezus. En de Heer Jezus wordt steeds dierbaarder voor hen. Ze gaan steeds meer zien in de Heer. De schriften gaan hoe langer hoe meer open. En ze krijgen hem hoe langer hoe meer nodig. Kijk, en als dat nou je leven is, dan mag je het weten. Als de Heer Jezus nou voor jou onmisbaar is, dan is het zo. Als je hem mag hebben, heb je dat huis in de hemel. Dus door het geloof, je mag vastklampen aan de heiland. Dan is daar dat huis. Of je dat nou al weet, of dat je daar nou aan twijfelt en nog mee topt. Maar dan is daar dat huis. Want dat weten en dat hebben valt natuurlijk niet samen, gemeente. Dat hebben, dat is een zaak van de Heer. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd aan al de zijnen. Ook aan diegenen voor wie het de grootste verrassing zal zijn. Dat ze straks in mogen gaan in de vreugde van de Heer. Ze hebben het uit genade. Maar de Heere wil naar de maat van het geloof, wil de Heere daar ook kennis aan geven. Hij wil het ook je doen weten, zodat je er troost uit kunt putten. Zodat het je nu al blij maakt, dat je mag weten, net de apostel. Ook al wordt dit huis afgebroken en dat gaat een keer gebeuren. Maar dan hebben we een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Mist u dit nog? Gaat uw hart daar niet naar uit? Gaat uw hart niet naar de Heer uit? Ja, u wil misschien wel naar de hemel, naar het huis. Maar u hebt geen zin in de geboden van de Heer, in de dienst van de Heer. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet samengaan. Thuis kom je alleen als de dienst van de Heere je hartelijk lief is geworden. Als de Heere Jezus alles voor je wordt. Als je hem niet meer missen kunt. Laat u met God verzoenen, zegt de apostel in dit gedeelte. Laat u, het kan nog. Het kan nog. Het kan nog veranderen in je leven. Nu heb je misschien alleen maar een tentje en je hebt verder niks. Maar je kunt een gebouw van God krijgen, gemeente. Een gebouw niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Wie wil dat nou niet? Laat u met God verzoenen, als u nog voor eigen rekening voortleeft. Wat een geweldige troost ligt in deze woorden, als je de Heere lief hebt. Hij weet wat er in je hart is. Hij kent je. Hij heeft het zelf gewerkt. Hij weet van je zuchten. Hij weet van je vragen, van je gebeden. Van je worstelingen. Van je zwakheid. Hij komt je te hulp. Hij houdt je vast. Je aardse tent wordt afgebroken, maar dat leven wat de Heer erin heeft gelegd, dat houdt hij in stand en dat brengt hij thuis. Wat een troost is dat, gemeente. Straks bij de Heer te zijn. Straks volmaakt te zijn. Hem te zien zoals hij is. Hem gelijk te mogen zijn. Straks voor altijd thuis. We hebben het al, zegt de apostel. We krijgen het niet straks pas, maar we hebben het. Als hier alles ons ontvalt. Als hier die tent in elkaar stort. Als alles hier afgenomen wordt. Als de grond je hier onder de voeten wegzinkt. Zalig die mensen die dan nog wat over hebben. Die de Heere dan nog mogen hebben. Over mogen houden. Die een huis hebben. Een gebouw van God. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Als we hier alles kwijtraken. Mogen we nog alles hebben. Om Jezus wil. Vast en zeker. Of je nou oud bent. Of nog jong, zalig wie dit geldt. Amen.